Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Alexander Hammelburg. Welkom.
Dankjewel.
Uit het Gooi, oorspronkelijk.
Nou ja, ik heb er ooit een jaar gewoond als baby, zeggen ze, maar ik ben er niet opgegroeid.
Je bent geen Gooise jongen.
Nee, soms denken mensen wel eens als ze me horen praten, en ik weet echt niet hoe dat trouwens is gekomen, dat ik uit het Gooi kom, maar kan het niet echt droog houden, nee.
Je komt uit het Gooi, hoe dan ook.
Ik ben er geboren, ja. Ik ben in Hilversum geboren, dat is helemaal waar, ja.
En toen, want je kwam uit een gezin, een Joods gezin. Broers, zussen en
ik heb een hele leuke oudere zus. Ouder, 3 jaar ouder, ja.
En een beroemde vader?
Nou, beroemd. Ik zou zeggen, ik heb een redelijk beroemde oom. Een bekend journalist. Zeker vroeger een bekend journalist. Dat was de correspondent in Amerika. Hij heeft er ook ongeveer 20 jaar gewoond. En voor alles, voor alle media geschreven en het journaal. Als correspondent. En mijn vader die is ook begonnen, is ook de hele tijd journalist geweest. En heeft daarnaast nog van alles gedaan. Boeken geschreven, in de jaren 70 cabaret gedaan, liedjes geschreven, gezongen. Samen met Ron Klipstein, voor de mensen die dat nog weten uit de jaren 70. En dat was natuurlijk allemaal prachtig.
Creatief gezin.
Ja, wel heel creatief. Ja.
En Bernard Hammelburg hadden we het even over.
Mijn vader is Simon Hammelburg, ja. Dus dat is de creatieveling. En mijn oom is Bernard Hammelburg en dat is de immer hardwerkende man die alles over de hele wereld weet.
Ja, een soort GBJ Hilterman.
Ja, eigenlijk wel. En hij heeft nog steeds zijn eigen radioprogramma bij BNR. Ja. De Wereld. Dus dat is, als je nou echt alles over de wereld wil weten, dan moet je gewoon naar het programma luisteren.
En de Hammelburgs hebben natuurlijk, omdat ze Joods zijn, allemaal familieleden verloren. Ja. Zo'n 320 geloof ik. 300 nog wat.
Ja, er waren twee, voor zover ik weet, twee families met de achternaam Hammelburg, waaronder natuurlijk de mijne. En er zijn er maar weinig teruggekomen. De meeste zijn vermoord in Sobibor. Mijn grootvader heeft het dus overleefd, anders had ik hier nu niet gezeten. Een zus van hem ook nog en de rest van het gezin zijn allemaal in die bekende razzia in Amsterdam, de grote, afgevoerd. Via Westerbork naar Sobibor.
Ja. En niet dat, maar je Joods zijn heeft wel je leven bepaald. Daar heb je iets mee.
Ja, je groeit er een beetje mee op. En ik denk dat dat ook ermee te maken heeft dat mijn vader daar altijd, hij is vorig jaar helaas overleden, maar dat mijn vader daar altijd zo ontzettend veel mee bezig was.
Gecondoleerd nog?
Dankjewel.
Dat wist ik niet.
Nee, dat is ook sinds een half jaar nu. Daar moeten we ook nog een beetje aan wennen. Maar hij was altijd heel erg bezig met wat er gebeurde, omdat hij er zelf zo verschrikkelijk veel last van had. Hij heeft ook een boek geschreven. Van binnen is alles stuk.
Ja, maar ja,
de titel zegt natuurlijk alles. En dat is ook niet zo raar. Want hij is 5 jaar na de Tweede Wereldoorlog geboren. In een gezin dat zeer, zeer getraumatiseerd was. Zijn beide ouders hebben natuurlijk iedereen kwijtgeraakt. En hebben de meest afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt. Ja, dat is niet echt een makkelijke landing als kind. Dus dat was een erg moeilijke jeugd en dat heeft hem toch wel beschadigd. En kijk, iedere Joodse Nederlander heeft zo zijn eigen verhaal en iedereen is ook in dezelfde omstandigheden opgegroeid, maar iedereen is daar op een andere manier mee omgegaan. Hè? Voor mijn vader was dat heel lastig. Er zijn mensen die zich heel erg richten op het werk. Er zijn gelukkig ook mensen geweest die het geluk wel hebben gevonden. Er zijn mensen die juist heel erg van het leven willen genieten en dat willen overbrengen ook op hun kinderen en daarmee misschien wel wat te veel feestjes vieren of hebben gevierd. Iedereen ging daar op een hele andere manier mee om, maar het heeft iedereen keihard geraakt en dat werkt zo wel in generaties door, ook mijn generatie helaas, ik kan niet anders zeggen. En dat vormt je en dat betekent ook dat je toch op een andere manier naar de wereld kijkt. Ik zeg ook altijd wel, mensen vragen wel eens waarom ben je de politiek ingegaan. En ik denk dat dit daar een grote rol in heeft gespeeld. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen onrechtvaardigheid. En wil me daar dan ook tegenaan bemoeien en dingen veranderen. En dat is voor mij altijd een grote motivatie geweest.
Je bent 40.
Ja, ja, ja.
Nou ja, even de generatie.
Als mensen vragen, zeg ik altijd 29.
daar komen we zo op.
Komen we zo meteen op terug.
40, dat betekent... ik ben daar heel slecht in. Tweede generatie? Derde generatie.
Ja, officieel derde generatie is dat. Ja,
dus betekent dat die... ik ben tweede generatie. Dus betekent dat die... dat trauma dus blijft.
Dat trauma werkt door. En daar is ook, en ik heb er daar natuurlijk in verdiept. Hoe werkt dat nou? En de Holocaust was natuurlijk niet de enige genocide.
Pak water als je wil.
Ja, dankjewel. Er is ook heel veel onderzoek gedaan nu naar aanleiding van de genocide in 1994 in Rwanda. Waar in een maand tijd 1 miljoen mensen systematisch zijn uitgemoord. Op de meest afschuwelijke manier. De meeste mensen van boven een bepaalde leeftijd kunnen zich die beelden ook nog wel herinneren. En uit de meeste onderzoeken blijkt dan ook dat 5, 6, 7 generaties doorwerkt. En dat het dan langzaamaan wegebt. En ja, je ziet ook in de manier waarop wij vandaag de dag omgaan met de geschiedenis van onze oorlog en de genocide die in Nederland heeft plaatsgevonden. Je merkt nu al dat de bekendheid daarmee veel minder is. En dat mensen het al minder doorvoelen. Zeker de jongere generatie het alweer minder doorvoelt. Omdat het alweer zo lang geleden is.
Ja, is het niet zo dat ze het liever niet willen weten? Want ik maakte in mijn tijd in mijn jonge jaren al mee dat Nederlandse gezinnen, vooral leraren, ja, dat moesten we nou maar eens allemaal vergeten.
Nee, maar dat is wel echt wat anders. Want je zag in de eerste jaren, ook hier heb ik me in verdiept en veel met mensen over gesproken. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zag je dat er in Nederland toch een beetje het gevoel heerste van, ja, dit is ons door de Duitsers aangedaan en wij kunnen hier allemaal niets aan doen. Wij werden bezet. Later is pas duidelijk geworden hoeveel Nederlanders hebben meegewerkt aan die genocide. En hoeveel mensen gewoon hebben weggekeken. Soms uit angst, soms bewust. Dat is heel moeilijk te duiden. Maar pas later, vanaf de jaren 70, en ook met dank aan het werk van De Jong bijvoorbeeld.
Lou de Jong.
Ja, werd daar veel meer over gesproken in het publieke discours in Nederland. En is langzaamaan ook de herdenkingscultuur ontstaan. Is langzaamaan ook het besef gekomen dat ook Nederland en Nederlanders schuldig waren aan het meewerken aan die genocide. Is daar erkenning voor gekomen. Maar de eerste jaren was het gewoon het land opnieuw opbouwen, wonderlijk. Ieder had zijn eigen trauma en er was geen tijd om daarover te praten, want er moest gewerkt worden. En dat heeft al 20 jaar geduurd. En ik vind, er is één voorbeeld exemplarisch van hoe dat proces is verlopen. En dat is het ontstaan van het Holocaust-namenmonument dat vorig jaar is geopend in Amsterdam, in die oude Joodse buurt. Daar staan alle 102.000 plus namen op van alle Joden, Roma en Sinti die in de oorlog zijn vermoord, afgevoerd en vermoord. En wat je daar ziet is dat iedereen denkt, waarom pas vorig jaar, hè? Waarom zo lang, meer dan 70, 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarom toen pas alle namen op bakstenen zo zichtbaar midden in de hoofdstad van Nederland? Met die aandacht, ook met die landelijke aandacht. En dat komt omdat Nederland er gewoon nog niet aan toe was. Er was wel het nationale monument op de Dam. En dat is voor alle slachtoffers van de oorlog en de oorlogen daarna. Maar dat herdenkt natuurlijk niet specifiek de gruwelen van de Holocaust die in Nederland heeft plaatsgevonden. Dus kennelijk was Nederland er gewoon nog niet aan toe om daar zo specifiek bij stil te staan. En heeft dat gewoon echt heel lang moeten duren. Ja, ik vind daar natuurlijk van alles van. Wij vinden, denk jij ook, en de meeste Nederlanders van deze generatie in deze tijd, de meeste zeg ik dan, vinden het natuurlijk afschuwelijk wat er is gebeurd in Nederland. En kunnen er bijna niet bij dat het heeft kunnen gebeuren.
Uit mijn generatie zijn, ik zat op Rabonim, dat ken je.
Ja.
Een Joodse jongeren, wat was het eigenlijk, organisatie?
Vereniging, ja. De socialistische jongen, mijn vader zat daar ook bij.
Ja, dat klopt. Hij zat een generatie daarvoor, heb ik gehoord.
Uit welk bouwjaar ben jij of wil je dat niet?
Jawel, ik ben uit 57.
57, dat is
ik was
7 jaar.
Ja. 10 toen de Zesdaagse Oorlog uitbrak. Ja. En waar was ik aan toe? Rabonim. Want daarvan kende ik natuurlijk een hoop mensen. Daardoor, die kampen waar je naartoe ging. Klinkt een beetje raar, kampen. Maar Joden die naar kampen gaan.
Jeugdkampen.
Ja. Nou ja, goed. Ja, hoe dan ook.
Ja, het is een beetje een ongelukkige woordkeuze in deze context.
Maar zo heet
het allemaal. Ja.
Die mensen, heel veel ervan, eigenlijk bijna allemaal die ik goed gekend heb, zijn naar Israël gegaan.
Ja.
Die generatie zag om zich heen, gaat het niet worden hier.
Nee.
En ook onverwacht vertrokken, hè? Goede vrienden die ik echt heel nauw, we kwamen met elkaar over de vloer, ineens weg.
Ja.
En zelfs nu nog. Ja. En ik heb die behoefte totaal niet gevoeld in geen enkel opzicht. Ik ben er ook niet echt mee bezig geweest, heel lang. Maar,
ja, mijn vader dus wel.
Ja.
Die heeft daar ook echt gezeten en is daar ook rond gaan trekken. Heeft ook in de kibbutz gezeten, is daar later meermaals teruggekeerd. En heeft daar ook in de jaren 90 nog een decennium, 10 jaar gewoond. En toch met dat gevoel van ben ik wel thuis in Nederland. Want men ging dus inderdaad na de oorlog voorbij aan het feit dat, dat de Joden zoveel is aangedaan.
Ja, er is natuurlijk na de oorlog, althans wat ik ervan meegemaakt heb in die tijd in de 70er jaren, eind 60, was het ook niet fijn voor Joden. Ik bedoel, er werd wel op neergekeken. We hadden in de klas hele rare dingen, opmerkingen, ik weet niet wat allemaal. Ja. Nogmaals, ik heb daar geen last van gehad, volgens mij. Maar je voelde, ik heb me ook nooit thuis gevoeld, als ik heel eerlijk ben. Hè?
Nee.
Dat niet als een probleem ervaren, maar het is wel zo.
Ja, maar je bent eigenlijk altijd in die zin toch een outcast in de maatschappij. En dat voelt gewoon heel erg onprettig. En ik denk dat niet alleen Joden in Nederland daarover mee kunnen praten vandaag de dag. Maar het is wel heel erg voor een kind. En ik heb dat zelf ook ervaren. Dan denk je, ja, ik ga ergens anders naartoe. Ik heb aan mijn vader gemerkt dat hij op een gegeven moment ook tot ontdekking kwam dat hij dat het toch meer een Nederlander was dan een Israëli. Want het is toch een ander land met een andere cultuur, andere culturen, een andere mentaliteit. En als wij nou iets zijn als Nederlanders, net als de Noord-Europeanen, de Duitsers, de Scandinaviërs en de Britten, wij staan keurig in de rij. Als je een afspraak hebt, dan kom je op tijd. Ja, dat is natuurlijk in het Midden-Oosten allemaal heel anders. Dus als je daar als Nederlander met zo'n mentaliteit gaat wonen en daar niet flexibel genoeg in bent, dan is het best wel pittig om in het Midden-Oosten, dus ook in Israël, te wonen.
Hij ging scheiden.
Ja, mijn vader heeft een paar huwelijken gehad.
Ja. Oh ja.
Ja.
Een paar huwelijken, maar...
Daar gaan we het verder niet over hebben, hoor. Nee.
Maar ik bedoel,
dat is wel erg privé. Ja.
Hij was in Israël, maar jij niet, bedoel ik.
Nee, mijn ouders zijn voor mij op jonge leeftijd gescheiden, inderdaad. Ja, ja. En mijn vader heeft tijden in de Verenigde Staten gewoond, waar hij ook nog een tijdje correspondent is geweest vanuit Los Angeles. Heeft ook nog een tijdje voor buitenlandse zaken, voor het consulaat gewerkt. Was een man met veel carrières, zeg ik altijd. En uiteindelijk heeft hij besloten om naar Israël te gaan, omdat dat toch, ja, hij dacht toch dat hij zich daar meer thuis zou voelen. Ook vanwege zijn Joodse identiteit, die heel sterk was en steeds sterker werd met de leeftijd. En na 10 jaar kwam hij erachter dat hij toch wel erg Nederlands is. En is weer teruggekomen naar Nederland. Toen miste hij de zon en is hij naar Spanje verhuisd in zijn pensioentijd. Hm. En daar heeft hij zijn laatste jaren doorgebracht, lekker onder de zon. En dat was verstandig en goed voor hem.
Tot vorig jaar dus?
Tot vorig jaar, ja.
Zoon-vaderrelatie, die is best hecht. Dus dat zal je wel voelen.
Ja, nee, natuurlijk. Dat is, ik denk dat iedereen weet, iedereen die een ouder is, heeft verloren. Of twee ouders die weten dat een heel vreemd gevoel is. En dan is de band die je hebt met je ouder, of dat nou een hele sterke of minder sterke is, niet eens zo heel relevant. Het is gewoon heel gek om een ouder te verliezen. Het doet wat met je, het verandert ook je kijk op het leven. Dat is net zoiets als de geboorte van je eerste kind. Dat heb ik 3 jaar geleden meegemaakt. Ook dat verandert je als persoon. Je gaat anders naar de wereld kijken en je wordt zelf een stukje minder belangrijk.
Je hebt een kind, 3 jaar.
Ja.
Een dochter, een zoon.
Een dochter.
Een dochter.
Ja.
Je bent homo.
Ja.
Hoe kom je aan een kind? Geadopteerd? Of?
Nee, in een co-ouderschap met een kennis van me.
Ja,
het is heel modern, ja.
Maar het is wel jouw kind.
Zeker, ja.
Hoe werkt zoiets?
Nou ja, ik vind dat gaat misschien wat ver om dat hier zo uit te leggen. Maar er zijn verschillende manieren voor homo's en lesbo's natuurlijk om toch die kinderwens in vervulling te brengen. Het co-ouderschap is daar één van. Je ziet verschillende constructies. En wij hebben, je kan het eigenlijk vergelijken met een gescheiden stel. Gewoon hele duidelijke afspraken en dat werkt heel goed.
Ja, je hebt deels het kind en jouw, ja. Hoe noem je dat, partner?
De moeder van mijn, moeder, de moeder van mijn kind.
Ja, ja, de moeder van jouw kind, ja. een ander deel, dat is gewoon een afspraak. Ja. Heldhaftig. En waar kwam die kinderwens, die had je gewoon?
Ja, maar dat is ook het ingewikkelde als je, ik denk voor iedereen die op een gegeven moment ontdekt dat hij homoseksueel is of lesbisch, is dat toch echt wel een big issue voor als je een kinderwens hebt. Ja. En die heb ik altijd heel sterk gevoeld. En op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking dat ik homoseksueel was. Nou, dat is al ingewikkeld, omdat je bent ook al Joods en je wil niet nog weer bijzonderder dan dat zijn. Sorry. Soms wil je dan ook wel eens gewoon wat je tussen haakjes normaal zijn. Terwijl je gewoon
moet
als homo
toch kunnen.
Nou ja, kijk, homo's zijn normaal, Joden zijn normaal, daar gaat het niet om. Maar je leeft wel met al die vooroordelen in de maatschappij en in je omgeving. En daar word je in je puberteit mee geconfronteerd. Ja. En dat maakt het ook dat LHBTI jongeren 5 keer meer de kans hebben dat ze suïcidale neigingen krijgen bijvoorbeeld. Omdat je wordt met heel veel vooroordelen geconfronteerd op een hele kwetsbare leeftijd. Nou, dan word je op een gegeven moment een twintiger. En dan begint zo'n kinderwens bijvoorbeeld te komen. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar voor heel veel mensen is dat wel zo. Ja, en dan zegt de maatschappij eigenlijk, ja, homo's kunnen toch geen kinderen krijgen. Nou, dat verandert nu gelukkig. Maar ik heb in dat proces natuurlijk wel heel veel vragen gehad van mijn omgeving. En vooral ook van mensen buiten mijn directe omgeving. Ik heb ook heel veel steun ervaren. Maar je hoort toch wel heel veel mensen zeggen van, joh, is dat wel goed voor een kind? En kan een kind wel gelukkig zijn? En nou, ik kan gelukkig zeggen dat mijn dochter me lijkt heel gelukkig en gezond. Ze is pas 3, dus het is nog wat moeilijk om die vraag letterlijk aan haar te stellen. Maar we weten uit heel veel onderzoek, dat bewijst gelukkig dat de kinderen van LHBTI, van moderne gezinnen, het bijzonder goed doen. Net zo goed als kinderen die worden geboren in een heteroseksuele setting. Dat verbaast mij niks. Maar het is goed dat er onderzoek naar is gedaan om de mensen die daar twijfels bij hebben, om nog maar duidelijk te laten zien dat dat echt geen probleem is.
Het is goed dat je het zegt, want ik had die twijfel niet bedacht.
Nee, maar heel veel mensen hebben die twijfel altijd wel gehad. Dat is ook de reden dat wetgeving om dit allemaal mogelijk te maken heel erg lang op zich heeft laten wachten en nog steeds een deel daarvan geregeld moet worden. Meer ouderschap bijvoorbeeld. Je moet je voorstellen, in een situatie van een lesbisch stel die met een homoman een kind willen maken, er kunnen maar 2 juridisch een ouder zijn.
Ja.
Dat proberen wij nu ook. Wij bedoel D66 proberen dat nu ook daar de wet op aan te passen. Omdat het is onterecht. Want dat betekent dat je, je weet, als een kind ziek is en naar het ziekenhuis moet, dan wil je dat met z'n 3 op zo'n moment besluiten. Als het gaat, allerlei dingen die je tegenkomt in het leven, hoeft dat allemaal niet verder uit te leggen.
Maar jullie zijn gewoon met z'n 2 de ouder.
Ja, wij zijn met z'n 2.
Gewoon biologisch ouder. Want de samenlevingsvorm maakt geen donder uit, denk ik.
Nee.
Nou, dat is goed geregeld.
Dat is heel mooi geregeld.
Ja. Nee, gefeliciteerd daarmee trouwens. Het is voor mij, het is helemaal nieuw. Ik ken
het. Ja, voor heel veel mensen is dat heel erg nieuw. Ja. Ja, daarom vind ik ook, kijk, we beginnen net en je stelt hele persoonlijke vragen. En ik heb hier natuurlijk al jaren over nagedacht, ook op het moment dat ik de politiek inging. Wil ik al die persoonlijke dingen wel delen? Maar ik vind persoonlijk, en dat is mijn persoonlijke afweging, als je in de politiek zit en je hebt het podium om te praten over dingen waar toch heel veel mensen twijfels bij hebben, of heel veel mensen iets niet van afweten, of er zijn vooroordelen, ik wil die positie dan ook gebruiken om juist dat persoonlijke wel te delen, zodat mensen begrijpen waar het over gaat en waar je als persoon tegenaan loopt en wat er dan ook nog in Nederland moet veranderen om dat allemaal beter te maken.
Nou ja, je kent de titel van het programma.
Ja,
dat denken we dan zelf.
Een persoonlijke titel, dus dat, zeker.
Ben je boos? Ik bedoel dan niet over dit onderwerp, maar het feit dat je hebt dubbele tegenslag gehad. Ik noem het maar even tegenslag, ik weet niet precies hoe je het moet noemen.
Zo voelde het ook wel, ja.
We hebben diezelfde ervaring, dus we kunnen het ronduit tegen elkaar zeggen.
Je weet waar je het over hebt.
Ik heb totaal geen emotie erbij gevoeld, voor mezelf sprekend. Jij wel?
Ja, ik heb dat secundaire trauma van de Tweede Wereldoorlog. Hè, de verhalen van mijn grootouders. Dat heeft mij wel van jongs af aan bezig gehouden. Onbegrip, frustratie, woede, verdriet. Dat zijn toch wel emoties die daarbij komen kijken. In eerste aanleg ook vertrouwen in de mensen en de mensheid.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Blik op de wereld. Ja, het bepaalt toch wel hoe je in de wereld staat.
Misschien ben ik er niet zo van bewust.
Misschien heb je toch niet door. En nee. Na dit gesprek wel. Ja,
dat kan. Ja, dat zo nou, nee, het is echt mogelijk. Want ik bedoel, ik sta er totaal open in. Ik heb dingen mee, net zoals iedereen waarschijnlijk, dat je bij de KRO binnenkomt. Uiteindelijk win je een prijs of iets. En dan zeggen ze, ja, maar je moet niet denken dat jij met jouw achternaam je carrière kan maken, ja. Weet je wel, dat soort dingen. Maar dat heb ik opgevat toen als, ja, dat begrijp ik volkomen.
Maar dat is verschrikkelijk.
Ja, dat hoor ik dus achteraf. En dat heb ik totaal niet zo ervaren. Ja. Sterker nog, ik heb het daar prima naar mijn zin gehad. Ik heb uitstekende mooie dingen kunnen maken, heel veel. Ik heb het een hele goede werkkring gehad. Uiteindelijk werd het allemaal wat minder, maar daarover geen verkeerd woord. Pas daarna, eigenlijk hier ontdekt, dat dat eigenlijk wel heel raar was.
Het is bizar en helaas maar waar tot op de dag van vandaag. Hè. Je ziet het met de stijgend antisemitisme en de vooroordelen. Maar stel je voor, ik was een Marokkaanse Nederlander geweest. Ik zou de televisie niet meer aanzetten. Het gaat de hele dag over mij. Ja. Als ik solliciteer, dan word ik niet uitgenodigd. Als ik met 10 mensen op een woning afkom, word ik niet uitgekozen. Het is in deze maatschappij helaas maar waar. Gewoon toch nog steeds heel dominant, vaak onbewuste vormen van discriminatie. De meeste mensen zijn zich er echt niet van bewust, totdat ze op een gegeven moment ermee geconfronteerd worden. En de reactie is dan ook vaak van ja, maar ik ben helemaal geen racist. Nee, zo is het vast niet bedoeld. Maar het zit er latent bij heel veel mensen in. En dat was vroeger dus ook met antisemitisme zo. Dus op het moment dat de Daties, de Duitsers, Nederland binnenrolden, en begonnen met de jodenvervolging en de vervolging van Roma en Sinti, hebben heel veel Nederlanders op dat moment ook gedacht van ja, maar wat kan ik eraan doen? En misschien is het toch wel een beetje waar en misschien is het ook wel een probleem. Heel latent allemaal. Maar kijk, dat heeft ertoe geleid dat de meeste mensen de andere kant op hebben gekeken. En dat is gruwelijk. Dat is echt heel erg. Ik bedoel, het is verschrikkelijk de mensen die eraan mee hebben gewerkt, maar ook het wegkijken. Is echt een groot probleem geweest. En ik vind dat vandaag de dag, en ik ga zeker die vergelijking niet maken met toen, want wat er toen is gebeurd is van zo'n aparte categorie. Dat is onbeschrijfelijk. Maar ook vandaag de dag vind ik dat heel veel mensen weer wegkijken op het moment dat er sprake is van racisme en discriminatie. En nou ja, als je dan vraagt hoe bepaalt het je leven? Dit is nou typisch een van die dingen waar ik me verschrikkelijk over opwind, juist vanwege mijn achtergrond, mijn geschiedenis en mijn verleden.
Ja. Je bent in Israël geweest. Gok ik.
Dat, nou ja, alleen om mijn vader op te zoeken natuurlijk in de vakanties. Ja.
Niet de neiging gehad om daar te blijven, iets te doen. Mm-hmm. Kibbutz, weet ik wel.
Zeker, nou ja, wel. Ik heb er een jaar gestudeerd.
Kijk.
En dat was heerlijk, want in Tel Aviv, dat is natuurlijk dat is een soort van, voor de mensen die niet kennen, is een soort van Amsterdam aan de Middellandse Zee. Een hele liberale, vrijzinnige, progressieve stad.
Dure stad?
Inmiddels, toen niet, maar inmiddels onbetaalbaar duur inderdaad. Meet zich aan een stad als New York. Dat heeft ook te maken met de woningcrisis daar en de positie en de ligging en de handelstroom. Het is allemaal super ingewikkeld. Maar goedkoop is het zeker niet.
Je studeerde daar?
Ik studeerde daar, Midden-Oostenstudies.
Dat kon in het Engels, neem ik aan.
In het Engels en ik heb daar ook Hebreeuws geleerd.
Zo.
En een beetje Arabisch geleerd. En dat ben ik later, heb ik daar meer mee gedaan. Ik heb ook nog een studie Arabisch in Amsterdam gedaan. En in Damascus en Cairo een tijdje gestudeerd en gezeten. En ik ben daarna nog een keer teruggegaan, weer voor een jaar, om een stage te lopen bij de Europese delegatie, dus in de diplomatieke.
Dat weet ik wel, dat heb ik gezien dat je in Jordanië bent geweest, maar dat was op missie, dat was veel later.
Ik ben wel vaker in Jordanië geweest, want het is daar om de hoek en er zijn een paar hele mooie dingen in het land. Echt fantastisch. Maar ik ben vorig jaar inderdaad op een werkreis geweest naar Jordanië om een aantal landbouwprojecten en vluchtelingenprojecten te bezoeken. Jordanië vangt op een bevolking uit mijn hoofd, even pin me er niet op vast, van 5 miljoen vangt het ook nog eens 1 miljoen vluchtelingen op. Voornamelijk uit Syrië, maar ook uit Irak nog, uit Afghanistan, uit Soedan, Zuid-Soedan. En dat zet wel wat druk op de lokale maatschappij.
Ja,
en dat brengt heel veel uitdagingen. Je kent de discussie hier over asiel en immigratie. En je kent de aantallen hier. Nou ja, we hebben daar dus over 20% van de bevolking inmiddels. Dat is bijna 20% van 18% van de bevolking. Dat is natuurlijk gigantisch. En gelukkig dragen we daaraan bij. Maar ik wilde zien, hoe gaat dat nou? En doen we dat nou goed? Het is ontzettend belangrijk om de landen die zoveel opvang verzorgen, daar ook in te ondersteunen. Ook vanuit Nederland. Dus dat was een van mijn missies daar. Ik wilde gewoon zien zelf hoe dat gaat en wat de problemen zijn. En wat we nog beter zouden kunnen doen als Nederland.
Je zat in Tel Aviv, een andere tijd. Toen moet je iets gevoeld hebben van thuiskomst of juist niet? Of viel dat tegen? Of wat
ja,
was
kijk, ik kom natuurlijk, omdat mijn vader in Israël woonde, ben ik daar vanaf mijn jonge puberjaren veel geweest. 1-2 keer per jaar. En dat is... Het is een heerlijk land.
Ja, maar even los daarvan. Hè. Het is natuurlijk een mooi vakantieland.
Nee, maar je voelt je
daar
thuis.
Zee, maar...
Je voelt je daar thuis vanwege je Joodse identiteit. Het is soms in Nederland heel erg lastig bijvoorbeeld. Als je op de middelbare school zit, dat zat ik toen. Joodse feestdagen, ja, die vallen altijd bijna altijd of vaak buiten de reguliere schoolvakanties. Dus dat moet je allemaal weer apart regelen. Je moet overal over nadenken. Als je je tradities en je manier van leven in stand wil houden, dan betekent dat je daar heel proactief in moet zijn. En dat kost heel veel tijd en energie.
En dat doe je dus?
Dat doe ik op mijn hele liberale manier. Ja, ik vier feestdagen in Nederland. Ik vier Joodse feestdagen met vrienden of familie. En soms gecombineerd. Maar soms door het werk schiet dat er ook bij in. Omdat ik hier in de kamer een debat heb. Ja, en dan dus waar iedereen met kerst vrij is en naar de familie gaat, heb ik dat bij sommige feestdagen, is dat wat ingewikkeld. Nou, als je in Israël bent, is dat allemaal zo vanzelfsprekend. En dat is natuurlijk gewoon heerlijk. Je hoeft nergens over na te denken. Dus je voelt je in die zin wel direct thuis.
Hm, ja. Ja. Je bent liberaal-Joods, ja, denk ik.
Ja.
Dus je mag de Chanukka-kaars aansteken. Of hoe zit dat? Want dat moet een vrouw doen, toch?
Ja, nou, dat hangt. Kijk, als er een... ik heb altijd een discussie met mijn zus hierover. Wij vinden de genderrollen wat ingewikkeld, historisch gezien. En wij gaan met Yom Kippur bijvoorbeeld, toch de belangrijkste dag in het Joodse jaar, gaan wij de grote verzoendag, even voor de Nederlandse vertaling, gaan wij natuurlijk naar de synagoge. Wij gaan naar de synagoge, want dat mag iedereen lekker zelf bepalen. Maar dan moet je kiezen welke. Nou wonen wij alle twee relatief dicht in de buurt van de Portugese synagoge in Amsterdam.
En de mooiste.
Voor de mensen, precies, voor de mensen die niet weten wat het is, dat is de oude synagoge nog van Spinoza, waar Spinoza ook uit verbannen is. Er is nog steeds geen elektriciteit na al die eeuwen. Er is in al die eeuwen tijd niets veranderd. Dus je trekt inderdaad een lange onderbroek aan en een dikke broek. Ik heb van die wollen skisokken. Want het is echt koud en je vast, dus je eet en je drinkt niet, dus dan heb je het extra koud. Maar het is er prachtig, omdat alles verlicht is met zoveel kaarsjes. Het is het enige punt is, en de liturgie is prachtig, er is in al die eeuwen nooit iets veranderd. Dus je stapt echt terug in de tijd. Het probleem is dat we dan binnenkomen en dan moet mijn zus naar boven en de mannen zitten beneden waar het allemaal gebeurt. Dus wij ieder jaar zeggen weer, zullen we dan wat anders doen? Dan kunnen we tenminste ergens samen zitten met vrienden en vriendinnen en de kinderen. En bijna ieder jaar komen we toch weer in de Portugese synagoge uit, omdat het zo prachtig is. Maar dat is wel iets wat we altijd bespreken. En als ik met mijn zus bijvoorbeeld de kaarsjes aansteek, ja, dan doet toch mijn zus. Dat is traditie, mijn zus steekt dan de kaarsjes aan.
Ja, opgelost.
Ja, maar dat is niet omdat ik vind dat vrouwen dan de kaarsjes aan moeten steken. Dat is gewoon omdat we dat zo altijd hebben gedaan. Ja.
Heb je een moeilijke jeugd gehad?
Dat denk ik wel. Mijn vader was ernstig getraumatiseerd. Dus heeft niet altijd de goede vaderrol kunnen vervullen met vlagen. Kinderen hebben in de ideale situatie stabiele ouders nodig. En er zijn heel veel eengezinsouders waar die alleenstaande ouder dat fantastisch kan opvullen. Maar dit is geen makkelijke taak als je ook nog moet werken. Mijn moeder werkte snoeihard. Heeft heel hard gewerkt.
Wat deed ze?
Zij begon, want het was ook weer zo'n typisch jaren 50 verhaal, jaren 50, 60 verhaal. Als vrouw had je de keuze tussen Schroevers of de Spinazieacademie, de huishoudschool.
Ja.
En mijn moeder die heeft Schroevers gedaan, secretaresseopleiding. En is ze ook zo begonnen. En zij heeft zich, naarmate wij oud genoeg waren om zelf, dus echt naar school gingen, dus van de kinderopvang af. Toen ik van de kinderopvang afging, toen is zij harder gaan werken, meer uren gaan draaien. En heeft zich opgewerkt tot een hele goede senior communicatiemedewerker. En dat met heel veel plezier tot aan haar pensioen gedaan. Dus echt heel hard gewerkt. Maar de startpositie was eigenlijk oneerlijk. Want mijn moeder die is, dat is een slimme tante. Harde werker, dus die kan dat allemaal, kan van alles. Maar ja, kon niet doen wat ik heb gedaan. VWO, universitaire opleiding, nog een opleiding erbij. Ik geloof dat ik er 2 of 3, 2,5 heb gedaan. Dat zat er voor haar niet in. En dat is soms ook wel cru. Maar waar het van... Het wou een beetje af, dat doe ik al vaker. Maar een alleenstaande moeder, want dat was ze dan toch, die 2 kinderen te verzorgen had. Ja, dat is gewoon wel heel erg ingewikkeld. Maar we hadden dan een fantastisch supportnetwerk. De buren, mijn grootmoeder die heel veel heeft gedaan. Fantastische vrouw. Dus gezien de context, het harde werken, toch hele fijne delen van mijn jeugd gehad. Maar het liefst heb je natuurlijk gewoon hele stabiele ouders. En dat is mijn vader niet altijd geweest.
Ja, ze hebben samen een andere oorlogsbeleving ook gehad waarschijnlijk.
Ja, totaal. Ja, ja. De trauma speelde echt bij mijn vader. Ja.
Een moeilijke jeugd, vroeg ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar nog bij komt. Bij dit, wat je denkt, wankelen ouderschap. Is dat je ontdekt op een gegeven moment dat je homo... Ik neem aan dat je ontdekt dat je homo bent. Dat je dan een probleem hebt. Of dat je denkt, ja, wat moet ik hiermee? En met wie moet ik daarover praten?
Ja, ja, ik wil dit niet. Ik woonde in een dorp.
Want je ontdekt dat... Ja, dat ontdek je omdat je verliefd wordt op een jongen of iets dergelijks. Of die gevoelens hebt.
Mensen heb je in je puberteit. Ja. Krijg je vlinders in je buik. Of van het een of van het ander. Ja. En dan denk je, hey, dat kan helemaal niet. En ik heb dat ook jaren zo een beetje weggedrukt. Dus die ontwikkeling is voor mij heel langzaam gegaan. Maar het is ja, dat ik wilde het niet. Ik was er bang voor. Ik had natuurlijk zelf ook vooroordelen.
Hebben we het dan over de jaren 80?
Ja, nee, mijn puberteit. Dan moet je denken aan de jaren 90.
90
ja, zo jong ben ik nog wel.
Ja, nee, oké. Okay, ja. Maar dat betekent toch, dan ben je toch al redelijk geëmancipeerd, zou je zeggen, of niet? Nee? Ja.
Nee,
of lag het aan de omgeving? Dus
laat ik het zo zeggen. Hè. Je hebt nu overal op televisie, in de soapseries, in films, heb je LHBTI-rollen. En dat is normaal. Ja. Dat gaat gewoon op een normale manier. In de jaren 90, nul. De enige homo's die er waren Jos Brink, Paul de Leeuw. Nou, Jos Brink, fantastische man natuurlijk. Helaas is hij er niet meer. Paul de Leeuw, geweldig voorbeeld natuurlijk. Maar er waren een aantal voorbeelden op tv. En dat was het. En dat als je homo was, dan was je ook zo. Maar dit is natuurlijk flauwekul, want er is geen hetero gelijk. Net als er geen homo gelijk is. Dus je gaat vergelijken met die bekende mensen. En als je dan denkt, ja, maar ik ben anders, of ik gedraag me anders, of ik voel me anders, of ik heb andere voorkeuren, of nou ja, wat dan ook, hè, wat je ook bedenken kunt. Ja, dan heb je helemaal geen rolmodellen. Dat is tegenwoordig gelukkig anders. En tegenwoordig is het ook veel normaler. Maar in de jaren 90 was dat nog niet zo. Iedereen vond het helemaal prima op tv. Het was helemaal geen probleem. En leuk. En we zijn Nederland. En het moet allemaal kunnen en mogen. Maar de geintjes en de vooroordelen waren natuurlijk gigantisch.
Je had wel steun of hulp ergens?
Nee, want ik heb het nooit iemand verteld. Het duurde heel lang voordat ik het iemand durfde te vertellen. Ik heb dat pas in mijn studententijd durven doen.
Ja goed, maar je moeder heeft toch ontdekt, lijkt me, of je zus, dat je niet met vriendinnen of weet ik wat...
Nee, maar er werden nooit vragen over gesteld. Nee, ik had gewoon geen vriendjes, geen vriendinnetjes.
Is dat exemplarisch? Of,
Ik denk voor die tijd zeker. En ik denk voor vandaag de dag voor heel veel jongeren nog steeds, helaas. Ja, absoluut. Je ziet het nog steeds minder. Je ziet het in migrantengezinnen relatief vaker. Niet in alle migrantengezinnen. Er zijn heel veel migrantengezinnen waar het gewoon goed gaat. Er zijn ook heel veel misvattingen over. Maar het is nog steeds wel een probleem. En ik begon straks ook met dat suïcidecijfer dat 5 keer hoger is onder LHBTI-jongeren dan onder heteroseksuele jongeren. Daar is een reden voor.
Ja, terwijl je toch zou denken, de kerk hebben we er toch een beetje uitgeschopt, hè, wat dat betreft.
Ja, maar
in de 60e jaren.
Onze normen en waarden komen natuurlijk wel voort nog steeds uit die tradities van vroeger en de denkbeelden van vroeger. En die veranderen langzaam, die culturele normen veranderen langzaam. Maar die zijn natuurlijk heel dominant en dat kost generaties voordat dat veranderd is. Vorige week vond ik ook wel interessant. Vorige week heb ik, dat was het sluitstuk van de grondwetswijziging, het aanpassen van artikel 1, het non-discriminatieprincipe beginsel dat ik heb verdedigd.
Je hebt de grondwet veranderd.
We hebben de grondwet gewijzigd en we hebben daar aan toegevoegd. Je moet je voorstellen, in artikel 1 van de grondwet staan een aantal gronden van discriminatie die bij voorbaat verdacht zijn, waarvan we weten dat ze heel veel zijn voorgekomen in het verleden, waar heel veel op gediscrimineerd is, waar vervolging is geweest. En dan moet je denken aan geslacht, ras, politieke gezindheid, geloofsovertuiging, levensovertuiging. Daar stond niet in seksuele gerichtheid, daar stond niet in handicap. Waarom niet? Omdat dat artikel is bediscussieerd in een tijdvak van bijna 10 jaar... in de jaren 70, begin jaren 80. Nou, toen was er simpelweg geen meerderheid in de Tweede, nog in de Eerste Kamer, om seksuele gerichtheid op te nemen in dat artikel, terwijl bekend was dat daar heel veel op gediscrimineerd werd en heel veel op vervolgd ook. Tot 1973 werd er gewoon wettelijk vervolgd, ook door de politie. Nou, moet je je voorstellen dat in 1983 is dat vastgelegd en daarna is er nog wel eens een keer een discussie hier geweest en de discussie daar om dat aan te passen. Maar het heeft uiteindelijk tot januari 2023 geduurd voordat we dat in de grondwet hebben kunnen zetten. Dat geeft aan hoe lang het duurt voordat die normen veranderen.
Ja, de grondwet om te beginnen is natuurlijk niet wat het wetboek van strafrecht, dus een rechter of zo, hanteert. Of, het is natuurlijk iets anders. Ja. Het is ook geen burgerlijk wetboek. En dat zou betekenen als je dit verandert, terwijl al discriminatie, alle vormen daarvan eigenlijk verboden zijn onder dat artikel. Ik snap wel de bijvoeging, maar dan moet je ook heel veel meer erbij voegen, zou je kunnen zeggen. Straks ja. Roodharige, weet ik veel. Maar nou, dat maakt nou een grapje, maar ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ja. Het is, ik snap het volledig, gezien het verhaal wat ik net hoor ook.
Ja.
En de strubbelingen, die niet voor iedereen heel bekend zijn en heel duidelijk en alledaags. Vrees ik.
Nee, dat klopt.
Ik heb ook weer dingen geleerd. Maar goed. Ja. Dus ik snap dat. Aan de andere kant, schiet men er wat mee op?
Ja, toch wel. Kijk, je kunt twee kanten op met dat artikel. Hè. In principe zijn alle vormen van discriminatie verboden in dat artikel 1. Je zou kunnen zeggen, we doen een artikel 1 waar alleen in staat alle vormen van discriminatie zijn verboden. Iedereen is aan de wet gelijk. Dat kan je zeggen. Die discussie heeft dus in de jaren 70 ook plaatsgevonden. En ook toen heeft men in meerderheid in de politiek gezegd. En ik vind dat terecht. Er zijn een aantal vormen van discriminatie die zo vaak voorkomen dat je die specifiek moet benoemen, omdat dat een signaal is naar de rechtspraak. Dat bij voorbaat verdachte gronden zijn. Dus dat je daar extra alert moet zijn op het moment dat er een zaak zich voordoet van discriminatie. Vormen van discriminatie die zo vaak voor zijn gekomen en nog steeds zo vaak voorkomen. Zoveel achterstelling is op basis van die persoonskenmerken ook. Het is ook, en de grondwet is ook een opdracht aan de politiek. Het heeft een, dat noemen ze dan horizontale werking, maar dat is allemaal heel technisch. Het is een opdracht aan de politiek, aan de Tweede Eerste Kamer en aan het kabinet, om beleid te vormen om die vormen van discriminatie tegen te gaan. Dus echt antidiscriminatiebeleid te voeren. Dat betekent dus ook, dat is belangrijk voor de aanpak van antisemitisme, waar we het net over hebben, maar ook van homofobie en achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen. Bijvoorbeeld op de werkvloer, als het gaat over gelijke beloning op de werkvloer. En dat was die discussie. Toen hebben ze ervoor gekozen om die gronden dus te benoemen. En daar dus uitgelaten seksuele gerichtheid en uitgelaten handicap. Juist omdat het nog een taboe was op dat moment. Ja, dan vind ik dit een historische correctie op die discussie van de jaren 70. En ik heb ook gezegd, en dat heb ik ook tegen een aantal kritische senatoren gezegd, op het moment dat wij zien dat dominante vormen van discriminatie naar bepaalde groepen die zo bekend zijn, waar iedereen ook meteen van zegt van ja, dat is inderdaad wel een bij voorbaat verdachte grond. Dit gebeurt heel veel en is in het verleden heel veel voorgekomen. Als die verdwijnen en je af en toe een keer daar discriminatie ziet en dan een keer weer tegen die en het is ongeveer gelijk, dan zou ik heel erg voorstander zijn om dat artikel 1 weer te versimpelen. En al die gronden er gewoon uit te halen. Maar we weten vandaag de dag, als ik hand in hand met een man over straat loop, dan heeft dat risico's. Ik heb het aan de lijf moeten ondervinden. Als ik met een keppeltje over straat loop, dan...
En nou ja, een man aan je hand.
Nou ja, dan helemaal. Dus en we weten dat vrouwen nog dagelijks als ze over straat lopen, dat er naar ze gefloten wordt, gesist, denigerende opmerkingen, discriminatie op de werkvloer, voortrekken van mannen bij promotie op een baan. Het gebeurt gewoon nog zoveel. Laat die gronden erin staan. Ze zijn nog nodig.
Twee dingen. Heb je nou in de Kamer, hè, je zit er nou een jaar, dik, ja, iets gemerkt? Andere partijen, collega's, Kamerleden, ministers, weet ik wat, dat ze je aanspraken op je Joodse achtergrond?
Op een negatieve manier bedoel
nee,
je?
Nee, op een manier welke dan ook.
Ja, ik word wel elke keer rond een groot antisemitisch incident, dan beleef ik wel expliciete steun van deze en gene. En dat gaat over verschillende partijen heen en dat is hartverwarmend. Het is niet iets waar ik specifiek om vraag. En het is ook echt niet dat ik elke dag... Ik loop nooit met een keppeltje door het gebouw. Hè? En het is niet dat ik elke dag zeg... Hey, hoi, ik ben Joods. Maar mensen weten dat. Hmm. En ze komen dus actief op mij af om te zeggen, om te vragen, hoe gaat het met je? Of, maar waar ik wel heel veel last van heb, is toch de toenemende antisemitische vooroordelen, die oude complottheorieën die langzaamaan de Tweede Kamer binnencijpelen. En laat ik het toch maar gewoon het beestje bij de naam noemen. Er zijn een aantal leden van Forum voor Democratie die dat soort theorieën hebben gebezigd. Waaronder de fractievoorzitter, de politiek leider. En dat legitimeert dit soort vooroordelen. En het zorgt er ook voor dat mensen dat steeds meer gaan gebruiken in het publieke debat. Ik merk dat op straat. Ik zie het heel erg op Twitter natuurlijk. Ik bedoel, ik kan geen tweeten meer uitsturen of ik krijg niet allemaal bijna nazistische of antisemitische complottheorieën over me heen. Ik ben Nazi 66, ik wil de wereld overnemen met de wereldregering in Davos. En dat is allemaal, daar zitten de Joden achter, of zoals Thierry Baudet dat zelf heeft beschreven, de heren van Kabbalah. Dat is zo'n typische oude theorie. Ja, ik vind dat dus heel eng. En ik heb daar last van. En dat dus in onze Tweede Kamer, in het hart van onze democratie, in Nederland, met het verleden dat we hebben. En ik had eerlijk gezegd nooit, maar dan ook nooit gedacht dat dit weer zou gebeuren. Naïef misschien, hè?
Ja, naïef zijn misschien. We sowieso allemaal.
Want antisemitisme is natuurlijk van alle eeuwen en alle tijden. En de Tweede Wereldoorlog was er alleen een heel zwart hoofdstuk. Het zwartst van alles, maar alle pogroms door de tijden heen, de jodenvervolging vanaf het begin af aan, er zijn zoveel voorbeelden van. Dus het was naïef van mij om te denken dat het na de Tweede Oorlog niet meer zou terugkomen.
Ja, dus gisteren het debat terug over slavernij. En, ja, dat zijn wij ook, slaven geweest.
Ja, wij zijn bevrijde slaven uit Egypte.
Dat is ongelooflijk, maar ja. Nu heb je een dochter van 3. Laten we zeggen, levensverwachting is tegenwoordig, weet ik veel, 90 jaar. Gaat ze het hier allemaal als Joodse veilig houden?
Nou, dat is precies waar ik voor knok. Ik wil dat, dat Nederland, dat tolerante, open land blijft. Nederland heeft ook een fantastische geschiedenis. Hè? Tijdens de Inquisitie in Spanje en Portugal, hedendaags Portugal, zijn ontzettend veel Joden naar Nederland gekomen en hebben hier een veilig thuis gevonden. In Amsterdam, in Leiden.
We hebben de Gouden Eeuw aan te danken.
Ja, onder andere. Dat heeft daar een bijdrage aan geleverd. En dat die geschiedenis daar, dat is precies de geschiedenis waar we trots op moeten zijn. Dat is het land dat ik voorsta. Een land dat open is, dat mensen in nood omarmt. Heldere regels hoe je in ons land gedraagt natuurlijk. En hoe je bijvoorbeeld aan artikel 1 van de grondwet moet
houden. We waren tweede rangs burgers, dat weet je.
We waren tweede rangs burgers, maar dat is wel uiteindelijk veranderd. Maar het land in de context van die tijd was het ontzettend tolerant. En ik weet dat als je dat met de bril van vandaag bekijkt, maar dat is in de geschiedenis heel gevaarlijk om te doen, dan kan je er van alles op afdingen en waren we tweede rangs burgers.
Mijn vader in het begin van de vorige eeuw moest ook op boksles in Amsterdam. Hè?
Ja.
Zoals alle Joodse jongetjes.
Ja, zeker. Ja. Ja, boksen in Amsterdam was
in de ghetto's.
Was een haast Joodse sport. Ja,
ja, omdat men denkt van oké, het is allemaal na de oorlog ontstaan, Israël
nee.
Dus dat even voor de goede orde.
Nee, maar dat is precies wat ik net zei. Dat antisemitisme is een gigantisch Europees probleem. In Europa het grootst geweest, ook in delen van het Midden-Oosten. Maar als je kijkt naar de pogroms en de jodenvervolgingen wereldwijd, dan zie je de grootste concentratie En de ergste vormen daarvan op het Europees continent. Er zijn natuurlijk ook, je hebt de bekende pogrom in Bagdad gehad en lang geleden. Dat is allemaal zwaar, maar in Europa hebben ze het ook wel geprofessionaliseerd en geïndustrialiseerd. En dat was de Holocaust natuurlijk, de massavernietiging. Maar het antisemitisme was natuurlijk altijd endemisch, ook in Nederland. Maar vergeleken met andere Europese landen in die tijd, in die 17e eeuw, of het is het, hebben we het over de 15e eeuw, was Nederland een tolerant land. En daarmee probeer ik te zeggen, kijk naar die succesvolle voorbeelden en spiegel je daaraan. En zorg er nou voor dat we niet elke keer weer ik maak me verschrikkelijk veel zorgen over die polarisatie en de manier waarop we elkaar bejegenen en omgaan met onze minderheden, met mensen die echt oorlog ontvluchten, met de Joodse gemeenschap, maar ook met de islamitische gemeenschap in Nederland. Daar moeten we ons echt tegen verzetten. En je mag echt hoor, want mensen zeggen dan wel van, oh joh, die is een D66er zo politiek correct en de problemen worden niet benoemd. Nee, immigratie, waar je ook kijkt ter wereld, ook met de Ierse en Italiaanse immigratie naar de Verenigde Staten, zag je problemen.
Maar de vraag was, je dochter, over 80 jaar.
Ja, ik wel eens af, ja.
Nee, maar dat geeft niet. Je hebt een dochter, je bent vader.
Ja.
Hoe ziet die toekomst in Nederland voor een Joodse dochter eruit?
Nou, ik zie, en dat is wel het mooie, we hebben de verschrikkelijke voorbeelden en we zien het nu achteruitgaande situatie, maar we zien ook een tegenreactie opkomen. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat die tegenreactie succesvol wordt. En dat we het antisemitisme dat nu weer de kop opduikt, dat we dat onderdrukken en tegengaan en weer uitroeien. En dat vergt gewoon een gevecht tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Dat moeten we keihard voeren, dat gevecht.
Ik wens
juist
je er
voor
heel
toekomst.
Veel sterkte mee.
Dank
en succes.
Wel. Niet makkelijk.
Je blijft nog een tijdje hier in de Kamer.
Ik hoop het, want duidelijk is dat we nog lang niet klaar zijn.
Goed, hartelijk dank.
Dank je wel, Ernst.
U heeft geluisterd naar Op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijk advies Jan Riemens.